De prediking vanmiddag gaat over de verschijning van Jezus aan Maria Magdalena. Dat is het tweede gedeelte van Johannes 20. En daar lees ik nog twee versen uit. Vers 16. En Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerend zei tot hem: Rabboni. Terwijl is gezegd: meester. En het laatste vers. Maria Magdalena ging heen en boodschapte de discipelen dat ze de Heer gezien had en dat hij haar dit had gezegd. Gemeente van Jezus Christus, jongens en meisjes, van alle mensen die getuigen geworden zijn van Jezus' opstanding uit de dood, is het getuigenis van Maria Magdalena misschien wel het meest directe, het meest uitdagende en ook wel het meest duidelijke. Alle evangelisten zetten haar voorop en deze evangelist, Johannes, die zet haar zelfs helemaal, zou je zeggen, in het middelpunt. Hij zet haar helemaal vooraan, Maria van Magdala. Haar getuigenis is dan ook wel heel erg duidelijk. Aan het laatste vers dat ik las, vers 18, dan hoor je dat zij daar binnenkomt bij, ik denk bij Petrus en Johannes en wie er verder nog allemaal bij die mensen zitten. Ik denk ze zijn daar net aan het lunchen of zoiets. En dan komt Maria Magdalena binnen en het meteen zegt ze: ik heb de Here gezien. En dat heeft hij gezegd. Ik heb de Here gezien. Zo zegt ze dat eigenlijk letterlijk. En dat kom ik jullie even vertellen, verkondigen, ze staat er ook nog bij, dat kom ik jullie zeggen. Dat is wel heel direct, is dat. En dan kom je zeggen wat hij gezegd heeft, dus niet wat ik allemaal daarbij voelde, wat ik allemaal ervaren heb, dat is een apart verhaal, wil ik misschien ook nog wel eens vertellen. Maar wat hij gezegd heeft, dat moet ik jullie verkondigen. Ik heb de Here gezien, ik heb Jezus gezien. Jezus, hij leeft, hij is opgewekt en hij is opgestaan, hè. Ja, dat is natuurlijk een heel direct getuigenis. Zelfs zo direct, dat het misschien ons meteen een beetje stil maakt. Ik denk, ja, zo direct ben ik nou niet gewend om te getuigen op Pasen. Dat zou best kunnen. En misschien schrikt het je ook wel een beetje af, want ja, Pasen is natuurlijk prachtig, maar alleen het woord, ja, je zou bijna zeggen, alleen het woord Pasen, dat roept al heel veel op. Dat woord, dat roept al iets op van hoop. Hoop voor de wereld. Leven sterker dan de dood. Licht sterker dan het donker. Sjeens, waar zien we dat Obama niet van durft te dromen, zou ik maar zeggen. Pasen, Jezus opgestaan, dat roept ontzettend veel op, hè. Jezus, hij leeft, dat is ontzettend, dat is de mooiste boodschap die je eigenlijk horen kan. Ja, maar tegelijk zeg je misschien, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik toch niet allemaal paas om me heen, hoor. Ik zie helemaal niet zoveel opstanding. Ik zie helemaal niet zoveel overwinning in deze wereld al helemaal niet. Ik zat gisteren, toen ik hiermee bezig was, nog eens even naar die foto te kijken van die mensen die in Italië omgekomen zijn met die aardbeving. En dan zie je al die doodkisten staan. En sommige van die kisten ook nog, van die kleine kistjes van kinderen. Nou, dan denk je bij jezelf, paas, nou, ik pas even, hoor. Ik pas even, hè. Het is morgen echt Pasen. Laat me stille zaterdag blijven, wijze van spreken. Als je dan zit te kijken, hè, zo kan je dat aangrijpen. En, je denkt, en trouwens ook in je eigen leven. Hè, in je eigen leven, dan ja, daar is het ook bepaald niet allemaal Pasen. Misschien zeg je ook wel, ik heb zo de neiging om te blijven hangen van die oude patronen. In oude zwakte, in oude zonden, in oude twijfels. Ik vind opstaan regelmatig echt heel moeilijk. Lichamelijk al vind ik het soms heel moeilijk om op te staan. Dat is dan om geestelijk op te staan, om gelovig op te staan. In de kracht van de Here op te staan. Ik vind dat moeilijk, hoor. En ik kan niet zeggen dat dat bij mij nou zo de praktijk is. Die Maria, die is heel direct, hè. Ik heb de Here gezien, zegt ze. Ja, heel direct. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. En er staat dus een dijk ertussen. Het staat dus een dijk, ja. Ja, misschien ons wel een beetje te direct. Nou, dat kan wezen. Ja, als je maar bedenkt. Zij zegt er natuurlijk niet zomaar. Die niet zomaar een spirituele opwelling op ziet. Nee, zij zegt er niet zomaar. En juist haar verhaal zou je kunnen zeggen. Dat nou, als nou één verhaal ons weer kan helpen. Als we zelf nog een beetje aan het zoeken zijn. En aan het tasten zijn. En Heren, wie bent u? En waar bent u? En als we zo aan het zoeken zijn waar de Heer in ons leven is. Dan kan juist dit verhaal ons ontzettend helpen natuurlijk. Hè? Want ja, dit verhaal over Maria Magdalena, dat begint op die paasmorgen. Dat begint met heel veel tranen. Hè? Heel veel tranen. Maria staat bij het graf van Jezus en ze huilt aan één stuk door. Maar liefst 4 keer valt het woordje huilen. Ja, en dan missen we dat met wenen. Ook in de nieuwe vertalingen doen dat wel met wenen. Want het woord wat er staat, dat is niet zomaar, zeg maar zeggen, een beetje voor jezelf. Een beetje zitten te grienen, een beetje zitten te huilen of te snotten of zo. Nee, huilen, het is een heel luid klagen. Je hoort het aan alle kanten, dat gehuil van Maria, zeg maar zeggen. Je hoort het aan alle kanten. Het is een heel dramatisch huilen. Hè. Dat is ja, heel veel onmacht hoor je. Heel veel non-paas, zeg maar zeggen, hoor je in dat huilen van deze vrouw. Tja. En daar heeft ze ook best reden voor natuurlijk. Dat zal iedereen wel begrijpen. In alle vroegte was ze al bij het graf geweest. En zo vertelt Johannes. Die vertelt op een hele bijzondere manier dat opstandingsevangelie. Dat moet iedereen wel eens opgevallen zijn, denk ik. Dat hij dat heel anders doet dan die eerste 3 evangelisten. Maar Johannes die vertelt dat ze al in alle vroegte was ze al bij dat graf. En hij zegt daarbij, het was nog donker. Het was nog duister. De andere evangelisten zeggen, het was vroeg in de morgen, dus je ziet het licht wel komen. Maar Johannes zegt, het was nog donker toen ze daar op de eentje kwam. En als, met dat woord donker, daar wil je ook wel mee, iets mee zeggen van, nou, het was bij Maria zelf ook nog wel aardigjes donker in haar hart hoor. Ja, dat kan je wel zeggen. Hè? Dus het slaat ook wel een beetje op haar dat donker in vers 1. En dat is eigenlijk ook heel apart is dat, want Jezus was al opgestaan. De Heere God die had al gezegd, er zij licht bij wijze van spreken. En dus dat woord was al gesproken, maar zij zit nog in het donker. Ja. Daar zit misschien ook een leerpuntje. Die zegt, het is wel Pasen, maar het is bij mij nog geen Pasen. Het is al licht, de Heer is al opgestaan, hij is al, maar bij mij is nog geen Pasen. Ja, dat kan. En bij mij is het donker. Ja, maar zo donker als het was, ze had wel gezien dat de steen van het graf was weggerold. En dat was voor haar reden om heel snel weer naar de stad te lopen. En heel snel de grote mannen, Petrus en Johannes, die wou ze erbij halen. Dus daar ging ze heel naartoe. Ze zegt, ja dat graf, die steen is afgewenteld. En die mannen, nou die gaan natuurlijk meteen in beweging. En die beginnen te rennen naar het graf. Die maken er een soort hardloopwedstrijd van. Toen ze alles gezien hadden. En vooral gezien dat het graf leeg was. En dat eigenlijk niks wees op roof, of strijd, of geweld. Toen was bij Petrus en Johannes wel iets begonnen te gloren van geloof, van opstandingsgeloof. Maar kennelijk is het nog te weinig om dat met elkaar te delen. Kennelijk is het nog te weinig om tegen Maria Magdalena te zeggen, Maria, de Heer is opgestaan, dat geloven wij, dat mogen wij geloven. Nee, ze zeggen niks. Dat is heel apart. Die twee zich nou eigenlijk helemaal niet meer om die vrouw bekommeren. Dat is heel apart. Is dat. En ze eerst maar rennen ze naar dat graf toe. Hè? Johannes die passeert zelfs Petrus. Dat is ook apart. Hè? Dat je wel denkt, ja, misschien liet Petrus ook voorgaan. Dat hij dacht, stel je voor dat Jezus staat. En als hij dan mij ziet aangelaten, is maar Johannes. Je weet het niet. Je laat iemand ook wel eens eventjes winnen, zeg maar zeggen. Maar in ieder geval, ze zijn zo met haar eigen bezig, hè. Dat ze geen oog hebben voor Maria. Ze gaan met z'n tweeën naar huis en je hoort ze praten bij wijze van spreken. En Maria die blijft zo. Ja, misschien wisten ze ook niet zo goed gaan met zo'n huilend type. Dat heb je ook wel eens met ouderlingen, zou ik maar zeggen. Maar ja, ze staat er op deze manier staat ze er wel heel alleen natuurlijk. Hè? Heel alleen deze vrouw. Hè? En zo staat ze er helemaal in die schijnwerpers. Hè? En zo is het ook wel een beeld, zeg maar zeggen, van met de gehuilen, de gezoek naar Jezus' lichaam. Want voor haar betekende Jezus ook ontzettend veel. Ja, als ik dat nog eens even mag ophalen of mag vertellen. Ja, volgens Lucas zou Jezus in de tijd in Galilea haar bevrijd hebben van maar liefst 7 boze geesten, 7 demonen. Ja, bij dat woord 7, dan moet je natuurlijk denken, 7 is het getal daarvoor. Dan moet je denken aan zo'n totaliteit. Hè, zo'n totaliteit van alles wat boos is, wat negatief is, wat deprimerend is. Wat je innerlijk pijn doet, wat je beschadigt. Hè, dus ja, zo'n totaliteit van duisternis die dan in je zit. Hè, waardoor je natuurlijk voor jezelf en voor ieder ander mens een verschrikkelijk mens bent. Hè. Ja, dat hoor je vanzelf dan denk ik wel. Dan zie je, kom soms zulke negatieve mensen tegen. En dan denk je, waarom ben je zo nu? Wat is er met jou, zou ik maar zeggen. Maar als je nou de totale negativiteit, als er nergens meer een plekje in je ziel is waar het licht nog kan binnendringen, zoals er bijna bij elk mens nog wel ergens zit. Ja, zevendags, dan ben je volkomen in de macht van de duisternis. Ja, hoe is zij hoe is ze nou zo'n mens geworden? Ja, ik zou bijna zeggen, vraag niet hoe ze dat geworden is. Want dat kan natuurlijk heel veel oorzaken hebben, hoe je zo'n negatief mens wordt. Dat kan heel veel oorzaken hebben. Vanuit je kindertijd soms al. Hè, of negatieve ervaringen tijdens de aanloop naar je bestemming als mens. Of door je eigen fout en zondig gedrag. Ja, als je maar lang genoeg doorgaat, dan is je ziel soms ook helemaal verziekt. En zo negatief en zo. Hè, dat kan allemaal. En of door een relatie die stuk liep en die nog steeds heel erg zeer doet. En ja, zo, ik denk, er zijn heel veel van die mensen. Er zijn heel veel vrouwen, mannen trouwens ook, die zich ontzettend gebruikt voelen, beschadigd voelen, bitter voelen. Ja, wij kennen het verhaal van Maria Magdalena dus niet. We weten niet hoe dit precies gegaan is, maar ik denk, ieder van ons, die kan zich er wel wat bij voorstellen. Zeker in onze stad en mensen om je heen. En ja, dan kan je er wel wat bij denken van hoe iemand zo negatief wordt. Maar, en daar gaat het nu om. Toen kruiste de Heer Jezus haar pad, hè. En hij zag haar ergens in Galilea, de Heer Jezus. En hij zei, Maria, zo heet je toch? God heeft jou lief. God heeft ook jou lief. En toen verloste hij haar van al die vreselijke demonen. En ik denk, voor het eerst in haar leven voelde deze vrouw zich weer een mens worden. Echt mens. Een mens van God. Een mens vol God. Gekend en bemind door de Heer God. Een rijk mens. En zeg maar een kind van God. He, niet meer opgejaagd en angstig en weerloos in de greep van de duisternis. Maar vrij en schoon en zuiver van binnen. Ja, als je de Heer Jezus tegenkomt, dan word je, dan word je pas echt een mens. He. Ja, je hebt natuurlijk je hebt mensen. Maar als je de Heer Jezus tegenkomt, als je hem toelaat in je leven. En als hij, ja, dan word je pas een... echt een nieuw mens. Ja, zo zou het Nieuwe Testament dat zeggen. Nieuw mens. Hè, opstaan tot een nieuw leven. Hè, opnieuw geboren. Een nieuw mens. Hè. Vol van de Heer Jezus. Vol van zijn woorden. Vol van zijn beloften. Zijn liefde. Zijn aanwezigheid. Nou ja, zo ongeveer stel ik me dat voor. Hè, met Maria. En ja, zo is deze vrouw natuurlijk. Hè, zij gelooft dat Jezus de heiland van God is. De zaligmaker van God is. Maar zo heeft deze vrouw natuurlijk ook wel hele sterke gevoelens zo naar Jezus zelf toe. Ik zeg gevoelens van hoogachting en van respect en van aanhankelijkheid en genegenheid. En nou ja, dat snap je. Dat zit erin natuurlijk bij als er zoiets in je leven gebeurd is. Maar nu, hè, nu is de Heer Jezus is dood. Hij is gekruisigd nog wel, hè. En Maria Magdalena, die had daarbij gestaan onder dat kruis. Dat vertelt Johannes. Hè? Johannes die zette op een bepaald moment onder dat kruis. Er zaten zo'n groepje familieleden. Hè? Zo'n Jezus' moeder en nog een zus en nog een schoonzus. En daar staat die Maria Magdalena, die staat er ook bij. Hè? En die ziet dat. En die, ja, hoe Jezus dan wel iets zegt tegen zijn moeder. Vrouw, zie je zoon. En tegen Johannes, zie je, tegen haar zegt hij ook niks meer, Jezus, hè. Nee, zo heel aangrijpend is dat. En daar moet die vrouw ook een gevoel gehad hebben van... Hij die sterker is dan de totale boosheid. En hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Ja, nou is deze vrouw alles kwijt. Woorden over opstanding, die komen niet bij haar op. En nu is ze alles kwijt. Nu is ze God kwijt. En nu is ze Jezus kwijt. En ja, nu is ze ook zichzelf kwijt, hè. Hoor je mensen wel eens zeggen, ik was helemaal mezelf kwijt. Nou ja. Dat is niet leuk, als je jezelf kwijt, helemaal, ja, helemaal terug. Je zo, en die vrouw, ze kan alleen maar huilen, alleen maar wenen, alleen maar zo, ja. Dus zozeer was de Heer Jezus haar levensdoel geworden. He, nou, en ik denk, he, als dan dat zo wegvalt, dat ze dan zich ook voelt wegzakken in dat leven, dat uitzichtloze leven, in dat leven dat ze achter zich gelaten. Moet je er niet aan denken dat je weer terug zou moeten. He, in dat leven voordat je de Heer Jezus in, nou, je zo wegzakken. He. Zonder Jezus, ja, dan is er geen leven. En dan is er geen weg en dan kan ze niet meer. Nou, dat brengt ze hier wel heel indringend tot uitdrukking. Als Jezus niet opgestaan is, als hij niet opgewekt is. Als de dood het laatste woord zou hebben. Nou ja, dan hangt alles in de lucht. En dan hangt al je vreugde, je geluk, je levensgeluk, je geluk met je gezin of je werk. Of, en zoveel, je heil, je eeuwig heil, alles hangt dan in de lucht hoor. Als de Heer Jezus niet is opgewekt, als de dood het laatste woord heeft. Dan moet je even voorstellen, moet je even toelaten bezig dat het inderdaad zo is. Nou, dan wordt Maria zo verdrietig. Hè? Zo verdrietig. En als je zo dus niet eens in de gaten heeft dat er... Twee engelen proberen haar nog een beetje te troosten. Ze kijken in het graf en twee mannen van die witte pakken. Ja, achteraf zoals we gezegd hebben. Ja, ik dacht nou, wat hebben jullie, wat hadden die mannen bijzondere kleren en allemaal. Maar ze hebben geen eens in de gaten dat engelen zijn. Hè? Engelen die haar zeggen, waarom huil je? En ja, als iemand dat zo zegt, dan wil hij je toch helpen. Maar ze ziet zelfs de engel over het hoofd. En trouwens, ze ziet ook de Heer Jezus over het hoofd. Want de Heer Jezus staat ineens achter haar en die herkent ze helemaal niet. Ze denkt dat is de tuinman, de hovenier. Dat is degene die hierover die hele hof gaat. En die, ja, misschien heeft die al vroeg in de morgen van alles lopen te doen en zo. Dat heb je wel met die hoveniers. Die zijn soms al heel vroeg actief en zo. En. Maar ook Jezus vraagt er eerst nog eens, waarom huil je toch zo? En wie zoek je toch? En ze ziet niks en ze hoort niks. Dat is heel apart, hè? Ja. Het duurt wel erg lang, hè, voordat het hier Pasen is, vind je niet? Dat duurt wel erg lang. Zo ziet ik. Nou ja, op zich is het natuurlijk ook wel weer begrijpelijk, want wij zitten misschien helemaal niet zo emotioneel in elkaar als deze vrouw. Misschien zitten wij veel evenwichtiger in elkaar, maar ja, lieve mensen, laten we nou eerlijk zijn, hè, zonder Jezus ben je toch gewoon nergens. Hè? Dan zijn we toch ook nergens. Zonder Jezus verdwijnt toch alle glans van je leven af. Denk je, waar zou ik nog voor wakker worden? Hè? Als Jezus er niet meer zou zijn. Moet je je voorstellen. Zonder Jezus ben je nergens. Als de Heer Jezus alleen maar een naam is, een herinnering is. Dan heb je geen bodem. Dan heb je geen anker. Dan hang je maar ergens. En dan heb je leven ook eigenlijk helemaal geen zin. Dan is deze wereld echt om te huilen. Ja, niet alleen in Italië daar dan. Dan is er heel veel in deze wereld gewoon om te huilen. Nou ja, dat is Maria van Magdala. Ik weet niet hoe oud die Maria was. Ik denk dat ze van dat groepje vrouwen, dat ze wel een van de jongeren is. Ik denk dat ze een beetje een jonge vrouw nog is. Hè. Ze was toch een beetje de leidster van de vrouwenbeweging. Hè. Lucas die vertelt al heel vroeg dat Maria Magdalena met nog twee vrouwen, dat die... Zo achter Jezus aangaan. En die zeggen dat ze leerlingen, ze volgelingen van. En die laat hetzelfde woord horen. En dan wordt Maria Magdalena altijd zo zeggen, vol opgenoemd. En dan komt Johanna en Susanna. Dus het is ook zo'n. Hè, zoals Jezus een soort heilig drietal heeft met Petrus, Johannes, Jacobus. Zo heeft hij kennelijk ook drie van die vrouwen. Die, hè, en daar is Maria Magdalena al die de eerste van. Dus die loopt zo eigenlijk al die vooraan met die. Nou, wij zouden zeggen een soort vrouwenbeweging die de Heer Jezus dient, zeg maar zeggen. Hè? En die dan ook meegaat tot onder het kruis. En zelfs bij dat groepje verwanten die op een bepaald moment helemaal naar voren loopt. En onder dat kruis, dan staat Maria Magdalena, die staat er dan ook nog bij. Dus je kan je nagaan. Hè? Ja. Ja, hoe Maria daar betrokken is. Maar hoe ze hier verslagen is. En juist doordat ze zich zo laat gaan, hè, in de verdrieten. En even voor niemand aanspreekbaar is. En ik denk dat ze juist daardoor voor heel veel mensen in onze tijd, misschien ook wel voor u en voor jou, ook wel een heel herkenbaar type is. He, juist in haar zoekkinder. Zoeken naar een soort laatste strohalm, wat aan Jezus herinnert. Aan zijn macht, aan zijn aanwezigheid, aan zijn reddend heil. En niet kunnen vinden. He. Ja. Nou ja, ik denk wel dat ik ze snap. Deze vrouw. Ja, ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk wel dat ik ze begrijp hoe ze daar zo zoekt en zo bezig is. Hè? Maar dan gebeurt het dus, hè? Dan gebeurt het. Dan gebeurt het dat hier Jezus haar roept, dat Jezus haar heel indringend roept. En bij haar eigen naam, en Maria, ja zo heet ze, dat kan niet mis. En Maria, zo roept hij dat. Hè? Ja. Hoe zou dat geklonken hebben, die morgen in die tuin? Machtig, gebiedend. He, zoals iemand wel eens terugroept die een straat oversteekt en die een auto niet ziet komen. Dan, Hè? Of heeft het geklonken zoals een moeder 's morgens een kind roept en wakker maakt en zegt, joh, word wakker. Ja, het zit er allemaal in, denk ik. Het zit er allebei wel in. Hè? Dat... Je hoort in dat Maria, daar hoor je ook wel iets van een verwijt. Hè? Dat de Heer Jezus zegt van Maria, hou nou op met huilen. En hoor mijn stem en heb geloof. En ik was dood en zie ik leven. En ik wil ook dat jij leeft. Ja, dat zit erin. Maar sterker dan dat verwijt is toch de liefde. Die alleen al hoort in het noemen van die naam. Hè? Maria. Die naam die krijgt hier ook heel veel nadruk. Letterlijk staat er zoiets als Mariam. Miriam. Dus hij heeft nog iets aparts zoals die naam uitspreekt. Hij zegt niet alleen maar gewoon Maria, maar het is helemaal een beetje apart. Hè, zoals die dat zegt, ja. Sommige mensen die kunnen je naam op zo'n manier noemen dat je nog meer opkijkt, zou ik maar zeggen. Ja. Maria is heel bijzonder, moet er geweest zijn. Hè. Ja, gemeente, dit, ik vind dit zo'n mooi moment. Ik vind het zo'n schitterend moment. En snap je dat voor deze evangelist is dit het paasmoment? Hè? Dit is het paasmoment. Ja, dat hier, zo te zeggen, de opgestane Here doorbreekt in een mensenleven. Haar roept, haar aanspreekt en ze opkijkt. Ja. Dit is het paas. Dit is paas. Hè? Als Jezus zo in je leven binnenkomt, je zo noemt, je zo aanraakt, je zo bij je eigen naam, zou ik maar zeggen, ja. Nu wordt het licht, nu trekt het donker weg. Ik heb je bij je naam geroepen. Zo hoorde de Heer God al tegen Israël zeggen door de profeten. Wees niet bang, Israël, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Als je bij je naam geroepen wordt, dat is altijd heel bijzonder. En als je bij je naam geroepen, dat kan ook iets heel vertrouwd zijn. Dat kan ook iets heel geruststellend, iets heel troostvol hebben. Als mensen je bij je naam roepen, vooral als het onverwachts is. Hè, dat iemand je onverwachts even roept. En, of zegt, ja, je naam noemt. Ik zat te denken aan zo'n groot ziekenhuis, en dan zo'n doolhof is dat. En dan en moet je je aanmelden ergens aan een receptie. En dan de gangen door, nog een gang. En dan moet je ergens gaan zitten. En op een bepaald moment, je voelt je bijna een ding worden. Hè, bij al die, en dan, bijna een ding. Als dan ineens iemand achter je staat, die zegt hallo. En noemt je naam. En ben jij hier. Dan kan je zo goed doen ineens. Hè, dat er iemand is die jou als mens aanspreekt, zou ik maar zeggen. Hè. Ja, kan je zo geruststellen, hè? In zo'n situatie. Hè? Ik zal nooit vergeten dat iemand ineens mijn naam riep. Dat zei eens iemand in die Duitse gemeente waar ik als dominee begonnen ben in de tijd, in 1974. Ik had er iemand in de kerkenraad, dat was meer van die gewone boerenmensen. Maar die hadden als jonge man in de oorlog, ja, nou ja, de verkeerde kant natuurlijk voor ons gevoel, zou ik maar zeggen. En maar deze man die had wekenlang in de loopgraven gelegen, daar vlak voor Moskou. En hij voelde zich alleen nog een mitrailleur met een helm op zijn hoofd. En hij zei, maar ik zal nooit vergeten dat ineens iemand mijn naam riep. En toen keek ik om en dat was iemand van het dorp, die lag er ook. En hij zei, vanaf dat moment, ik voelde me ineens een mens worden. Ik kwam ineens weer heel dicht bij mezelf. Ik was geen mitrailleur met een helm op mijn hoofd. Ik was ineens weer een mens. Hè. Ik zal nooit vergeten dat iemand mijn naam riep. Ja, bij je naam geroepen worden. Hè, dat gebeurt natuurlijk soms heel bijzonder. Hè. Dat gebeurt als je gedoopt wordt bijvoorbeeld. Hè. Ik heb vanmorgen een hele rij kinderen gedoopt. En ik heb ook iets gezegd. Je bent je naam geroepen. Je wordt door God geroepen. Hè? Ik lees die naam wel eventjes zo voor. Maar je wordt door God geroepen. Hè? Bij naam geroepen. Hè? Dus in die naam. Dan word je verbonden met die drie enige God. Daar raakt de Heere God je even heel diep aan. En verbindt zo zijn naam met jou en met je kind. En ik heb je bij je naam geroepen. Dat is heel bijzonder. En ja, als je jezelf kwijt bent, zo ben ik, dan gaan al die weer terug. Nee, ik ben een keer door God geroepen. Hè? Ja, als je gedoopt bent, ook als kind gedoopt bent, hè, dat je altijd dat weer terug kan gaan en zeggen, ik ben door de Heere geroepen, bij naam. Hij kent me bij naam. Hè, zoals de goede herder, die kent alle schapen, hè, bij naam, zegt Jezus. Hè? Dus ik wist geen eens dat ze schapen ook namen gaven, maar ik moet zeggen, de goede herder wel. Ja. Alle schapen kent hij. Bij naam. En met dat je dat weer beseft, dan word je weer helemaal mens.
Dan kom je weer heel dicht ook bij jezelf. Als je dicht bij God komt, dan kom je ook heel dicht bij jezelf. Moet je eens opletten. Als je dicht bij God komt, met je gebed, met je overgave. Ja, dan kom je ook weer heel dicht bij jezelf. En dan word je ook weer heel vrolijk. Zeg, Heer, waar bent u toch machtig, hè? Ja, dat is Pasen. Dat is iets, ja, dan merk je iets van Pasen. Nee, ik heb begrepen, hier, morgen doen hier ook alleen een hele rij mensen belijden. Maar ook bij je naam geroepen. Hè? Het is een heel apart, het is ook bijzonder, bij je naam geroepen wordt. En dan zeg ja, zegt. En dan zo je leven zullen zeggen, wijd, toewijd aan de Heere God. Dat is heel bijzonder, is dat. Nee, ik zat in de consistorie, daar lagen al van die papieren, van die certificaten en zo. En dan zei je, dat is geweldig, zo'n certificaat. Moet je meenemen, dan moet je... Ja, dan moet je in de gang hangen naast de jassen. Dat iedereen die binnenkomt denkt, oh kijk, hier woont iemand die heeft de Heer beleid. Ja, dat is heel bijzonder. En die is geroepen door de Heer. Hè? Ja. Maar je naam geroepen. Als je je naam, kijk, je naam dat is altijd, wat ik zeg, dat is je diepste kern. Dat is je diepste laag. Dan kom je, je zou bijna bij je identiteit terecht. Dan kom je bij je diepste snaren terecht. Dat, hè, je, ja. Wat voor naam je ook hebt, maar als iemand jou lief heeft en jou kent en die noemt jou bijna, dan voel je je tot diepst in je ziel. Voel je geraakt en geroepen en ja, bemind door mensen. Ja, dat is, als God je roept, hè, dat is geweldig. Is dat. Daar moet je veel meer over nadenken. Ik ben een gedoopt mens. Ik ben een geroepen mens. Ik ben een gekend mens. Ik ben een gekende des Heren. Ja, ja dat is, zo is dat. Ik ben een gekende des Heren. Nou, zo hoort Maria haar naam roepen. Hè? Maria. En dan Johannes zegt, en zij keerde zich om. Ja, dat hoort ook helemaal bij Pasen. Hè? Je omkeren. Naar de Heer Jezus toekeren. Je leven helemaal naar hem. Hè? Misschien voor de zoveelste keer in je leven. Misschien voor de eerste keer in je leven. Dat je zegt, Heer, nu kom ik. Ja, nu kom ik hoor. Ik heb het nu begrepen. En als er zoveel mensen belijdenis doen, dan wordt ook tijd dat ik eens kom. Ja, misschien zitten die mensen hier bedoeld, maar ja, dan wordt het wel hoog tijd. Het is vandaag toch Pasen, dus nou we het er toch over hebben. Hè? Ja, zijn er mensen zijn die nog geen belijdenis gedaan, maar ja, waarom niet? Maar dat gaat met, keer je om, hè? Hoor zijn stem en keer je naar Jezus toe en sta met hem op en ga met hem mee. Het donker dat blijft achter je. De twijfels, ze moeten achter je laten. De zwakte blijven daar, de zonde blijven daar. Je gaat met hem mee. Nou, dat is Maria Magdalena. Ze keerde zich om. Laat iedereen dat vandaag doen. Je nog eens even speciaal tot de Heere wende. Ja, wat moet je doen als je nou thuis komt. Neem er vanavond nog eens even de tijd voor. Neem speciaal tot God je wens. En zeg, Heer, ik ben zo blij dat Pasen is. Ik ben zo blij dat u de overwinnaar bent. U zij de glorie. U komt de lof en de aanbidding toe. Als u er niet was, dan was dit een vreselijke stad. Dan was dit leven, dan was alles om te huilen. Maria, ze keerde zich om naar Jezus. En dan, even kijken, ja. En dan loopt het verhaal ook natuurlijk gelijk af. Een paar dingen nog eventjes. Als ze zich omkeert naar Jezus. Hè, en dan ziet ze Jezus staan. En dan hoor je ze ook meteen zo zeggen. Rabboni, hè, mijn meester. Dat klinkt ontzettend warm. Dat is maar één woord is dat. Dus helemaal geen lange belijdenis. Maar één woord is dat. Hè. Rabboni, mijn meester. Dat was trouwens een aanspreektitel van een heel gebruikelijke aanspreektitel voor een leraar van de wet in Israël. Dus misschien denk je dat het een beetje zalverig of een beetje zweverig, maar dat is niet de bedoeling. Het is helemaal niet zalverig of zweverig. Het is wel een uitroep waarin je hoort heel veel aanbidding. Een verwondering, een vreugde ook. Dat hoor je wel, Rabboni. Heer, dat u er bent. Het leven, dat er is, dat u overwonnen hebt. Ja, dat hoor je hier heel direct. Maar het is maar een klein moment, hè? Dat viel mij gisteren ook nog op. En de Pasen, die momenten, dat zijn toch wel, het zijn bijna flitsen. Het is zo'n fakkel in de nacht, of zo'n moment in je leven, of tijdens een preek, of noem maar op, of een gebed. Want hier ook, het is maar heel eventjes. En je krijgt de indruk dat Maria al op de knieën gevallen is. En de Heer Jezus probeerde vast te grijpen. Zo lijkt het, want het valt op dat Jezus meteen zegt tegen haar. Raak me niet aan, hè? Dat zegt hij meteen. Hè? Houd me niet vast, zegt hij in de oude vertaling. Dat raakt me niet aan, maar die vertaling die klopt niet. Want Jezus die laat ze wel degelijk aanraken. Maar hij zegt hier, houd me niet vast. Dat is zijn bedoeling. Hè? Houd me niet vast. Maria, hou me niet vast. Want mijn opvaart naar de Heere God toe, die is nu bezig. Die is nog niet voltooid. God wekte me op. Alles is volbracht. De schuld is betaald. De dood is verslagen. En nu vaar ik op naar die voltooiing van heel Gods plan. En hou me niet vast in die vaart, in die beweging. Hè? Dat zegt hij. Dus ja, de opgestane Jezus, die laat ze door niemand vasthouden. Dat is ook wel een beetje een nieuwe stad. Zeker voor Maria, die, zullen we zeggen, jaren met hem opgetrokken is. En daar in zijn gevolg heeft meegedaan op een of andere manier. En dan denk ik, hey, ineens is hij weg. Je mag hem niet vasthouden, je kan hem niet vasthouden. Dus ja, Maria die moet hier gelijk een beetje leren om ook een beetje afstand te houden naar de opgestane heiland toe. En dat is misschien voor haar best moeilijk. Hè? Misschien dat Jezus ook juist daarom tegen haar zegt. Hè? Tegen haar zegt die nog erg dit heeft. En dan dat hij juist tegen haar zegt een beetje afstand. Hè? Zegt hij tegen Maria zijn moeder ook vanaf het kruis. Maar hier tegen haar ook een klein beetje afstand zegt hij. Het is niet de bedoeling hè, dat je met je geloof je zo inzuigt. Zeg maar, dat je zo ingaat in Jezus. Dat is helemaal niet nodig. Nee. Jezus die heeft juist de naam te zeggen, ga eens op je eigen benen staan. En je hebt van die voorgangers en van die dominees, die hebben allemaal fans voor de reiger, zou ik maar zeggen. Iedereen, die moet nooit vertrouwen. En de Heer Jezus die zegt, ga eens op je eigen benen staan. Hè? Je hoeft je niet zo aan mij vast te zagen, dat hoeft helemaal niet. Hè? Ga eens op je eigen staan. Dan kom je bij jezelf en doe niet zo klemerig en ook niet zo kleverig, zeg maar. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Nee, Pasen, dat is zo'n geweldig verhaal voor elk mens persoonlijk. Maar het gaat niet alleen om jou. Het is een verhaal voor elk mens. En Pasen, dat is de hoop voor heel onze wereld. En dus, een beetje afstand jij. En hij is de opgestaan. Hij is de Heer. Ja, hij is echt de Kyrios. Ga zo met hem om. Hè. Het is niet je vriendje. Hij is de opgestane Heer. En vind zo jezelf terug bij hem als een nieuw mens. Naar de bedoelingen van de Heere God. Door de opstanding van Jezus uit de dood. En daarom hou mij niet vast. Maar wel Maria. Ja. Ga wel. Dat moet ook nog even horen. Ga naar mijn broeders in Jeruzalem. En ga tegen hun zeggen. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Ga naar mijn broeders. Mijn broeders. In de NBV die heeft er ook die zusters toegevoegd. Of dat helemaal correct is weet ik niet. Maar Jezus zal het toch wel zo bedoeld hebben, denk ik, dat hij zegt, ga naar hen toe die mijn broeders en mijn zusters zijn. Dat is heel apart, want daar staat in het hele evangelie maar één keer dat mijn broeders, dat Jezus dat juist hier zegt, hè, tegen die mensen die nou alle reden hebben om zich te schamen voor die reden, maar hij zegt, mijn broeders, zeg mijn broeders, hè, dat, en ga naar ze toe en zeg dat ik opvaar en dat ik vaart maak met mijn koninkrijk en met mijn koningschap. Ja, dat doet ze dus, Maria. Dat doet ze dus. De ander opzoeken. En ja, ik zei in het begin, die zat misschien net te lunchen. Maar ze komt binnen en het eerste wat ze zegt, ik heb de Heer gezien. Ik heb de Heer gezien. En dat heeft hij allemaal gezegd, hoor. Over zijn opvaart en naar zijn vader. En daarom ook onze vader en ook van onze kinderen. En misschien heeft ze ook wel iets gezegd over dat houdt mij niet vast. Maar misschien heeft ze dat pas later gezegd, want dat moet je zelf ook eerst een beetje begrijpen. En wel geloof mijn woord en hoor naar mijn stem. De stem van de goede herder die alle schapen bij naam kent. Bij naam roept. Ja, dat is inderdaad heel direct zo getuigen. Ik mag dat wel als mensen zo heel direct op zeggen. En als dominee dan zit je wel eens een beetje kritisch te luisteren. Maar aan de andere kant, ja, mensen kunnen niet genoeg zeggen van wie Jezus is en wie Jezus voor hun is. Dat prachtig. Ik heb de Heer gezien, zegt ze. Nou, dat is Pasen, dat je dat zegt, dat je dat kan zeggen. En dat je dat ook wil doorgeven. Hou mij niet vast, maar ga heen en zeg. Ga dat vertellen. En nou, laten we het ook doen. En begin dicht bij huis, begin bij je vrienden, begin bij je kinderen. Begin bij je buren, begin bij de mensen op je kring. En ga ze zeggen en ga dat met ze delen. Dat Jezus de heiland is en dat hij... Ja, dat hij opgestaan is. Dat hij ons bij naam roept en bij naam wil kennen. Ik zal nooit vergeten. Nee, inderdaad. Als hij je zo aanspreekt. En dan word je weer helemaal mens, dan word je een nieuw mens. Nou, ik stel me voor, hè, dat is heel typisch dat je over Maria Magdalena, en daar sluit u deze preek mee af. Het is heel typisch dat je van Maria Magdalena hierna niks meer hoort, hè, niks meer leest, tenminste niet in de Bijbel. Hè. Want deze vrouw die moet natuurlijk de verhalen heel vaak verteld hebben. Dan staat ook het woordje verkondigen, dat is echt prediken. Hè. Dus, maar je hoort er helemaal niks meer van. Paulus, die moet ze toch zeker gekend hebben. In elk geval heeft Lucas ze gekend. En dat is een vriend van Paulus. En Lucas, die schrijft niet voor niks over haar. Maar zij moet, hè, er zijn wel trouwens buiten de Bijbel, zijn die fragmenten gevonden van preken of getuigenissen van Maria, Magda, Lena. Ik heb er geen idee van, bij wijze van spreken, van wat voor preken dat geweest zijn of zoiets. Maar ik denk dat als deze vrouw een getuigenis gaf, hè, een beetje zo Corrie ten Boom-achtig, zou ik maar zeggen. Ik denk, helemaal Johan Bosgaard, ook zo'n type. Maar ik denk dat het wel hele hartverwarmende getuigenissen zijn geweest. Hè. Hartverwarmend, maar tegelijk ook nuchter. En op het woord. En niet emotie, maar de geest en het woord. Zeg maar, dat heeft ze ook geleerd, van dat houdt men niet vast. Ja, hè. Ja, dus ze zal wel gezegd hebben, zalig die zich niet vastklampen aan een herinnering en aan een emotie. Maar zalen die zich vastklampen aan de Heer en aan zijn belofte. Als Maria iets verkondigd heeft van Jezus, dan wel dit. Dat ze gezegd heeft, hij noemt je bij naam. En je bent herboren als hij je zo roept. En dat is Pasen. Gezien zijn, gekend zijn, bij naam geroepen zijn. Weggeroepen uit het machtsgebied van de dood en de twijfel. En meegenomen zijn in het land van hoop en leven. Eeuwig leven zelfs. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.